Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Goedenavond allemaal, beste luisteraars. Mijn naam is Marga Lewol. Ik zit hier vanavond met twee bijzondere gasten. Op zondag 17 mei 2026. Mijn co-host voor vanavond is Ais Lohiri. Ais gaat zichzelf zo meteen voorstellen. Maar ja, laten we daar maar eerst mee beginnen, toch Ais?
Ja, zal ik dat maar gewoon even doen? Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Ais Lohiri. Ik ben bijna 50, ook al voel ik mij jonger. Net zoals iedereen hier aan tafel, maar zij zijn volgens mij echt jong. Marga en ik kennen elkaar uit fase en zodoende... Oh, val ik vandaag even in?
Oké, dan gaan we verder met onze gasten. Ais,
ja.
Begin jij met Anna?
Zeker, zeker. We hebben hier twee gasten vandaag, Anna en Dennis. Laten we met Anna beginnen. Graag wat meer over jezelf. Wie ben je? Wie zijn je ouders? Je vader, je moeder? Waar staat je huis? Waar kerk je? Of niet? En wat doe jij zo in het dagelijks leven?
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ten eerste, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Mijn naam is Anna Diaz inderdaad. Mijn moeder heet Elisabeth. Mijn vader heet Reggie. Ik kerk en woon allebei in Amsterdam. En daarnaast doe ik in het dagelijks leven veelal events, social media. Ik doe ook catering en ik doe studie. En veel van die dingen hangen allemaal samen met het geloof. Dus dat is ook een mooie reden om hier te zijn vanavond.
Zeker, zeker. Ik hoorde net dat jij studeerde. Is dat ook gerelateerd aan het geloof, studie dat je doet? En zo, ja, waar? Ik zie al ja knikken. Wat en waar doe je dat?
Ik studeer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mm-hmm. En ik doe daar Bijbelse theologie. Dus dat gaat echt over het christelijk geloof, over kerkgeschiedenis. En momenteel ben ik bezig met afstuderen. En het afstudeeronderzoek gaat over christelijke influencing en wat voor impact dat heeft op mijn generatie, generatie Z. Uh-huh. Dat er best wel veel content creators, best wel veel influencers zijn bijgekomen ja. De afgelopen jaren. En ik was daar heel benieuwd naar. Eigenlijk voordat ik die studie al deed, had ik die vraag al. Dus ik voel me ook heel erg dankbaar dat ik dat nu mag onderzoeken vanuit die studie zelf.
Ja, snap ik.
Ik zie dat jij zelf ook een, hoe moet ik dat noemen? Een christelijke influencer?
Ik zeg meestal content creator.
Christelijke content creator.
Klopt, ja.
Dat klinkt inderdaad iets mooier. De keuze om dit te gaan doen qua studie, was dat al voordat je zeg maar, ik wil weer influencer zeggen, content creator bent geworden of is dat gaandeweg gekomen? Hoe ben jij zeg maar tot dit onderwerp gekomen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat hangt daar zeker mee samen. Ik was begonnen met YouTube content, eigenlijk omdat ik zelf de content zocht, want ik had heel veel content in het Engels over het geloof, die mij heel erg heeft geholpen bij het begrijpen van de Bijbel, bij het begrijpen van het geloof, wie Jezus is, wie God is, hoe het geloof wordt uitgeoefend in het dagelijks leven bij veel mensen. Maar wat ik nog een beetje miste op YouTube was Nederlandse content en mensen die dat uitlegden op een Nederlandse manier. En toen dacht ik, lijkt me wel leuk om dat zelf te gaan maken. En daar was ik toen mee begonnen. En toen was ik begonnen met video's over hoe ik de Bijbel lees, hoe ik bid, want ik ben er zelf ook redelijk nieuw in. Pas sinds 2022 dat ik dat zelf ook doe. Mm-hmm. En toen kreeg ik best wel veel berichten op Instagram en op TikTok van mensen die daar zelf ook vragen over hadden. En waarvan ik ook merkte dat ze veel community zochten. Dat ze misschien wat nieuwer waren in het geloof. En dat ze niet echt mensen hadden om dat mee samen te doen. Geen christelijke vrienden. En als oplossing daarvan leek het me heel leuk om events te gaan organiseren. Daar ben ik toen vorig jaar mee begonnen. Pink Bible Club heet dat, de community die ik nu heb opgericht. En ik merkte dat ik gewoon bij Pink Bible Club aan het spreken was tot de vrouwen die kwamen. En dat ik op YouTube aan het spreken was tot de vrouwen die mijn publiek zijn. En ik dacht, het leek me wel goed om dan ook theologisch gezien wat beter onderlegd te zijn. Omdat ik ook niet ben opgegroeid in de kerk. En omdat ik daar niet een hele duidelijke achtergrond in had zelf. Dus dat is eigenlijk ook een van de redenen. En omdat ik het zelf gewoon erg interessant vind. En beter wilde begrijpen wat de Bijbel is in de achtergrond daarvan.
Hey, en heb je vanuit zeg maar de Molukse kant, heb je daar niets van meegekregen dan?
Ja, tuurlijk wel. Ja, dat zeker wel. Maar ik ben zelf niet opgegroeid in de Molukse wijk. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. En als ik naar de wijk ging, gingen we wel altijd bidden natuurlijk. En werd er altijd voor het eten ook wel dingen voorgelezen vanuit de Bijbel. En met nieuwjaar, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, dat je met z'n allen in de kring gaat zitten en dat je dan gaat bidden voor iedereen. En
12 uur.
Ja, precies, voor 12 uur inderdaad. Dus ja, uiteraard, ik heb dat wel vanuit de Molukse gemeenschap en vanuit mijn familie, bijna iedereen is ook christelijk, wel meegekregen. Maar het was echt pas sinds een paar jaar geleden dat ik er ook echt bewust voor mezelf mee omging.
Ja, dus eigenlijk gewoon meer verdiepingen, zeg maar.
Klopt, inderdaad.
Oké, okay. Hold that thought, hè. Even. We gaan even over op Dennis. Ja, Den, 3 maal scheepsrecht, lieve luisteraars. Want ja, eindelijk heb ik hem hier in de studio. Dennis, allereerst gefeliciteerd met je dochter, want ze is jarig.
Top, dankjewel.
Fijn dat je een uurtje vrij hebt kunnen krijgen van thuis, zeg maar.
Echt, hè?
Voor jou geldt ook dezelfde vragen, standaard introductievragen,
ja.
Zoals bij Anna. Heb je ze nog in je hoofd of wil
Zeker.
Je dat ik ze herhaal?
Nee, ik ben Dennis Wai, 41 jaar. Mijn moeder Ida Bank, Nederlandse moeder uit Zaandam. Molukse vader Axel Wai, die is jammer genoeg bijna 27 jaar geleden heeft hij ons verlaten. En mijn familie van mijn vaders kant komt uit Nijmegen. Ja, en die van mijn moeder komt dan uit Zaandam. Zelf woon ik nog in Zaandam. En ben ik kok. Heb ik mijn eigen restaurant. En ben ik een heel gelukkig mens.
Nou.
Is dat een goede intro?
Dat is zeker een hele...
Dat vind ik wel een goede intro, hoor.
Vind ik ook zeker een mooie
afsluiter.
Intro. Ja, zeker, ja. Gaan we even nog met Dennis door? Of zeg je van, ik heb Anna nog wat, wil ik wat vragen?
Zal ik ze allebei eens even aankijken? Dennis, wil je een vraag aan jou stellen? Ik kan ook even... Ik ga wel even met Anna dan. Anna, sorry. Anna, toch?
Ja. Klopt, met één inderdaad.
Ja, daar moest ik even aan wennen, maar ik denk dat het wel goed komt. jij zei net al inderdaad van, ik heb inderdaad een luxe achtergrond. Mm-hmm. Maar je zei wel, ik ben pas wat bewuster met het geloof bezig sinds 2022.
Klopt, inderdaad.
Heb je daar zeg maar elementen meegekregen vanuit de Molukse cultuur? Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je dat toch voor jezelf wil gaan uitzoeken. Mm-hmm. Ik wil het niet even invullen, maar hoe is dat bij jou zeg maar tot stand gekomen dat je je meer met het geloof bent gaan bezighouden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Klopt zeker. Ik associeerde het vroeger ook heel erg met de Molukse cultuur. Omdat ik opgroeide in Amsterdam. En veel mensen die niet Moluks waren, die waren ook niet gelovig. Om mij heen was eigenlijk bijna niemand gelovig. Dus het was niet echt iets waar ik veel mee in aanraking was gekomen buiten de Molukse gemeenschap. Dus daar associeerde ik het ook sowieso heel erg mee. En toen op een gegeven moment was ik naar de universiteit gegaan. En daar waren heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden, verschillende geloven. Op mijn school is ook een moskee waar mensen heen kunnen. Je hebt gebedsruimte, verschillende plekken. En toen was ik eigenlijk veel meer in aanraking gekomen met mensen die hun geloof echt dagelijks uitdroegen. Want ik zag het vaak ook als iets cultureels. Ik ging dan met kerst ging ik altijd wel naar de kerk. Maar ik dacht gewoon, dat doe je gewoon wat het hoort of zo. Het was niet dat ik er dan echt heel diep over nadacht of dat ik dan echt tegen God ging praten of dat ik echt gewoon de boodschap van het evangelie tot me door liet dringen. Ja. En toen ik zag dat jonge mensen van mijn leeftijd ook zelf dagelijks bezig waren met hun geloof en dat het echt iets was dat gewoon hun leven bepaalde, dacht ik van, oh wow, dit is eigenlijk iets wat ik nog nooit heb meegemaakt om me heen, omdat op mijn middelbare school was bijna niemand gelovig. Er was wel respect voor geloof, maar het was niet iets wat mensen uitdroegen. En toen ging ik erover nadenken, toen ik het zag bij mensen om me heen. Ik had een nu vriendin van mij ontmoet. En zij was eigenlijk een van de eerste christelijke personen die ik buiten de Molukse gemeenschap had ontmoet. Van mijn leeftijd, zelfde interesses als ik. Waar ik echt zag van haar hele lifestyle is gewoon gebouwd om Jezus heen. En om hem eren en om hem dienen. En ik vond dat heel bijzonder toen om te zien. Want ik had het eigenlijk niet echt meegemaakt eerder.
Ja.
En ik vond het wel heel inspirerend. Dat was uiteindelijk wel... Ik weet niet eens of ik dat ooit aan haar heb gezegd. Ik kan anders deze uitzending straks naar haar doorsturen.
Hm. Ik denk dat ze dat wel kan waarderen.
Ja. Ja, zeker. Lydia heet zij. En dat is ook wel echt een inspiratie voor mij geweest. Dat ik dacht van, wow, zo kan het ook. En toen heeft het nog best wel lang geduurd. Voordat ik zelf ook was gedoopt. Ik denk dat was in 2024. Dus dat was
Jij
niet...
bent bekeerd?
Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Want ik was eerst, ja, een soort van mijn familie was christelijk. En cultureel in Nederland ben je natuurlijk al gauw christelijk. Ga je naar de kerk met kerst. Maar het was niet iets waar ik bewust mee bezig was voorheen. En toen had mijn moeder mij een Bijbel gegeven. In 2022 was dat.
Ja.
Toen ging ik de Bijbel lezen voor het eerst. Maar ik was best wel bang om de Bijbel te gaan lezen. Want ik dacht... ja, ik was bang om de Bijbel te gaan lezen. Omdat ik bang was dat als ik het zou lezen... dat het dan de waarheid zou zijn. En dat ik dan mijn hele leven om zou moeten gooien. En dat er dan geen weg meer terug zou zijn. En ik was bang dat ik dan... bepaalde dingen achter me ging moeten laten. Of dat ik mijn leven heel erg anders ging moeten inrichten ten opzichte van eerst. En dat is ook gebeurd.
Sorry, dat is wel of is dat niet gebeurd?
Dat is ook gebeurd. Ja, toen ik het ging lezen, toen was inderdaad uitgekomen wat ik verwachtte. Dat ik dacht, oh, dit is echt de waarheid. En het heeft inderdaad ook mijn hele leven toen veranderd.
En dan heb je dat gewoon eigen gemaakt.
Klopt.
Ja, toch?
Maar het was uiteindelijk het allerminste waar ik bang voor had hoeven te zijn. Maar juist het mooiste.
Maar juist mooi toch als je het eigen kan maken.
Ja, zeker. En het vervullendste wat je ook kan doen in het leven.
Ja. Hey, want nice. Dennis, jij bent smaakpionier, streetwise, zielskracht. Ja, zo zie ik dat ook. Hoe zit dat bij jou eigenlijk als het gaat om dat stukje geloof? En ja, het werk wat je doet, valt dat samen of staat dat weer los van elkaar?
Oh ja, kijk, het heeft natuurlijk... mijn leven is iets anders gegaan dan denk ik de gemiddelde. Ik ben, wat ik net zei, heel jong mijn vader verloren. Waardoor ik eigenlijk heel erg verdrietig was. Toen ben ik heel hard gaan werken. Dus je moet zeg maar... ik denk dat ik vanaf mijn 15e 60, 70 uur per week ben gaan werken. Zodat ik niet hoefde na te denken. En ik had eigenlijk nergens meer tijd voor. En ik heb het gedeelte waar ik mee ben opgegroeid, zeg maar, van het geloof, heb ik toegelaten. En,
wat is dat precies, wat je hebt toegelaten?
Heb ik gelaten. Kijk, vroeger ging ik met oma en met mijn vader en met de familie gingen we altijd wel naar de kerk.
Ja.
Christelijk opgevoed. Maar ik weet ook, papa zei altijd tegen mij, als ik er ooit niet meer ben, ik zal altijd bij zijn. In moeilijke fases. Ik zal altijd over je waken. En dat zullen opa en oma ook altijd doen. En dat heeft mij zoveel kracht gegeven. Dat ik dacht, ik zet mijn eigen weg. Papa is altijd bij mij. En kijk, mijn droom was... voordat ik... ik begon... 3 dagen voor papa overleed, begon ik aan de kokschool. En ik had hem beloofd... dat ik de beste kok van de wereld zou worden.
Oh.
Want ik deed HAVO, maar ik vond het niet leuk. Dus ik ging toen de kokschool doen. Hij heeft me opgevoed met een man een man, een woord. Dus ik heb hem mijn woord gegeven. En toen heb ik eigenlijk alles overboord gegooid. Dat was mijn missie.
Ja, jammer dat hij het niet meer dan...
Maar ik voel dat hij er is.
Ja.
Het enige wat fijn zou zijn, is puur de bevestiging vanuit zijn kant.
Ja, want je bent zeg maar dat, die kant opgegaan, hè? Ja. Richting horeca, gastronomie.
Ja.
Stond de keuken eigenlijk bij jullie in het gezin centraal?
Het grappige is natuurlijk, ik heb een Nederlandse moeder dan. En daar is, eten is eigenlijk een beetje zakelijk. Dus je gaat om 6 uur eten, omdat je moet eten. Zeg maar.
Ja.
En om 6:15, jij doet de vaat. En dan om 7:30, dan weet ik niet.
Toetje.
Het is echt... van mijn Nederlandse kant, het leven is zo zakelijk en strak ingedeeld.
Ja.
En bij mijn Molukse kant is het allemaal een beetje vrij. Je kijkt maar of je komt eten. En oma kookt en De ene keer zit je met z'n drie en de andere keer zit je met 53 man.
Ja, het zijn echt twee werelden.
Het is echt, het is zo...
uiteenlopend, ja.
Ja.
Heel herkenbaar.
Maar ik denk dat ik van beide het beste heb gepakt, zeg maar.
Mm-hmm.
Want die werkethiek van mijn Nederlandse kant, ja, ik hou daar gewoon van. Die zijn heel strak, georganiseerd, discipline. Ja.
Kunnen Molukkers ook zijn, hè?
Ja, ja, het kan. En van mijn Molukse kant. Ja, ja, van mijn Molukse kant. Zijn ze gezellig, zorgzaam, liefdevol. Het, ja, en ik denk dat ik van beide kanten wat heb gepakt. En ja, daar heb ik mijn leven van gemaakt.
Maar je was 15 toen je vader overleed. Ja. Ik kan me voorstellen, oké, je hebt dan zeg maar weinig meegekregen natuurlijk vanuit de Molukse kant. Of had je wel na zijn overlijden nog wel heel... Was je close met je familie nog? Dat, ja, normaal zie je dat, hè? Als vader of moeder uitvalt. Nou, de hele familie stort zich over een kind. Hè? Bij de ene het ene tante ga je eten. Bij de ander oom die zorgt dat je maandelijks je kleding krijgt. Weet je, dat soort dingen. De ander die leert je normen en waarden.
Ja.
Was het bij jou ook zeg maar zo gegaan?
Ik wil heel graag mijn eigen weg bewandelen. En ik wou het heel graag zelf doen. En natuurlijk keken de mensen met me mee. Maar ik was comfortabel alleen. En vaak probeerden ze me wel te begeleiden en te adviseren.
Uh-huh.
Maar ik ben eigenwijs. Dus ik wist het.
Ja, want
ik wist het voor mezelf altijd beter. Dus, en ik heb ook gevraagd, laat mij alsjeblieft mijn eigen ding doen. Laat mij alsjeblieft mijn eigen weg bepalen. En dat ging goed.
Ja, dat geloof ik.
Ja, toch?
Ja, ik bedoel, anders hè?
Ja, kijk, als ik nu terugkijk, dan denk ik... ze hebben zulk lief en goed advies willen geven natuurlijk. Maar ik ben zo blij dat ik mijn eigen weg bewandeld heb. Want uiteindelijk, mensen proberen je natuurlijk te beschermen... voor de slechte dingen in het leven.
Uh-huh.
Maar niemand ziet eigenlijk... wat jij ziet of wat jouw droom is of waar je naartoe wil in het leven. Dus wie kan je nou echt goed adviseren? Uiteindelijk niet echt iemand, vind ik.
Ja. Sommige mensen die denken dan van, nou ja, ik leun op God. Ik vouw mijn handen en ik vraag om hulp.
Ja, klopt.
Maar het is bij jou, denk ik dan, als ik jou zo hoor, is dat heb jij niet gedaan en heb je geloof gelaten voor wat het is?
Ik heb gelaten voor wat het is, joh.
Ja. Okay.
Denk je wel dat je elementen misschien wel onbewust wel door hebt gevoerd, zeg maar? Want je geeft wel aan van ik was wel degelijk op de hoogte van zeg maar mijn luxe kant, om zo te zeggen. En dat is bij ons natuurlijk best wel, nou ja, entangled, zeg maar.
Zeker. Kijk, in het leven, het pad wat je bewandelt, maakt natuurlijk wie jij bent en wie je wordt. Dus zeker alles wat ik meegemaakt heb in het leven, ja, die heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ja, en mijn Molukse familie, ja. De kerk was best wel een groot deel van, ja, van wie we zijn en onze cultuur. Dus zeker heeft het impact gehad. Maar ja, van alles onder de 15 kan ik me niet helemaal meer echt herinneren. En daarna ben ik gewoon snoeihard gaan werken. En één droom en dat is papa laten zien dat ik de beste kok ga worden van de wereld. En verder was voor mij niet echt iets belangrijk.
Ik vind je focus wel echt
bewonderenswaardig.
Bewonderenswaardig.
Ja, kijk, het grappige was, ik was 20 denk ik, werkte ik bij Okura Hotel. Heb ik met een jongen samengewerkt.
Oh.
En die kwam denk 3 maanden geleden bij mij eten. En we waren in gesprek en hij zegt... Dan, hoe kan jij zeg maar 20 jaar later nog net zo gemotiveerd zijn als toen we 20 waren? Ik zeg, ja, kijk, weet je, bij mij komt het echt uit mijn hart wie ik ben. Sommigen zitten misschien in een fase van hun leven of doen iets voor iemand anders. Ik vind dat sowieso niet zo sterk. Ik doe het voor mezelf. Ik weet waarvoor ik het doe. Ik weet wat ik wil. Ik laat niemand in mijn hoofd. En ik geef niemand de kracht om over mijn gedachten of over mijn energie te gaan. Ik ben mijn eigen motor. Weet je, en wat mensen zeggen en wat mensen denken, maakt mij niet zo heel veel uit. ik heb mijn weg. Ik doe mijn ding. Ik moet verantwoording leggen aan mezelf. En it's all good.
Ja, heel bewonderingswaardig.
Zeker. Nou, we moeten denk ik even overgaan op een korte break, hè, voordat we verder gaan verdiepen.
Ja, zullen we dat eens gaan doen?
Ja, lijkt me een goed plan. Nou, Anna. Ja, luisterers weten dat we normaal gesproken live muziek hebben.
Oké. Okay.
Maar ik zeg heel eerlijk, ik had geen tijd. Ik was heel druk. Dus ik dacht, nee, dan geven de gasten de ruimte. Dan mogen zij hun voorkeursliedje opgeven. En jij hebt dat ook gedaan.
Ja, klopt.
Welke heb je gekozen?
Ik heb Goodness of God gekozen van CC Winans. Omdat ik het hele mooie lyrics vind. Ik was laatst ook met mijn vader, met mijn tante en met mijn nichtje was ik naar haar worship night gegaan. In Rotterdam was dat, als ik me niet vergis. En daar hebben we dit liedje ook met z'n vijven heel mooi gevonden. Dus het leek me een goeie om hier op te geven vanavond.
Nice.
I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake, till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every God. You're
Nou, dat was een heel mooi nummer. Dankjewel, Anna, voor de keuze.
Ja, graag gedaan.
Ja, mooi, mooi. Ik had nog een aantal vragen voor jou. Mm-hmm. Jij zei inderdaad van, ik ben een content creator. Zo, ik wil dit bijna influencer zeggen. En tegelijkertijd ben je natuurlijk met je studie bezig. Ik kan me wel voorstellen dat dat twee hele verschillende werelden zijn. Mm-hmm. Aan de ene kant heb je het hele, nou toch wel saaie academische versus content creator. Mm-hmm. Vullen die twee elkaar aan? Of merk je dat gaandeweg, omdat je je studie bent gaan doen, bijvoorbeeld de content dieper wordt of meer? Mm-hmm. Ja, meer. Mm-hmm. Ik kom even niet op het woord. Hoe zie jij dat?
Goeie vraag. De manier waarop ik het zelf zie is dat de content die ik maak, wil ik graag dat toch wel op een bepaalde manier theologisch ook gegrond is. Mm-hmm. Omdat ik dat soms lastig vind om te onderscheiden wanneer ik zelf content kijk. Mm. En het is voor mij meer in de content die ik maak, is dat ik niet per se mijn visies echt wil aanleren aan mensen die kijken, maar meer dat ik hen tools kan geven om het zelf te onderzoeken. En ik merk dat door het studeren van theologie, dat ik toegang heb tot veel meer tools. Dus dat vind ik ook wel leuk om te kunnen delen. En dan is het niet zozeer dat je hoeft te zeggen tegen mensen van, dit is hoe het is en zo moet je het doen en dit moet je volgen. Uh-huh. Maar het is wel een manier om mensen meer dingen aan te kunnen reiken. Van oké, dit is een bron die ik graag raadpleeg. Als je dat interessant vindt, kan je dat ook doen. En dat zijn hele rijke bronnen, vind ik zelf, die je dan daarover kunt raadplegen om de Bijbel beter te begrijpen, uh-huh, om je geloof beter te begrijpen. Dus dat heeft mijn studie zeker toegevoegd. Ik ben nu ook mijn afstudeeronderzoek aan het schrijven. En ik had gisteren ook met mijn moeder een gesprek daarover. Ik zei, mama, het voelt zo repetitief wat ik nu moet typen. Dus dat is inderdaad echt wat je zegt, dat academische gedeelte. Dus dat is wel een groot verschil inderdaad. Met content is natuurlijk, ook met social media, ga je er echt over nadenken van, ja, je hebt natuurlijk op social media bepaalde hooks die mensen vaak gebruiken in marketing en in social media content, in ads. En ik heb daar ook wel mee gewerkt met ads. En dan is het ook de vraag, in hoeverre ga je dat ook overbrengen in christelijke content? In content die gaat over je geloof. Want daar wil je natuurlijk niet dat het gaat om kliks en likes en views. Maar ook echt om de inhoud. Aan de andere kant omvat mijn studie ook een heel groot praktisch deel. Wat ik ook weer heb gefocust op social media. En mijn onderzoek gaat ook over social media. Dus ik kan dat allemaal goed combineren. En daar ben ik ook heel dankbaar voor.
Ja. Ik hoorde jou net zeggen, je kan inderdaad gaan kijken naar kliks. Hoeveel kliks is natuurlijk heel veel beter. Hoe meet jij impact, zeg maar, datgene, mm-hmm, wat jij brengt? Yeah. Hoe valideer je dat? Mm-hmm. Ja, basically, hoe meet je dat eigenlijk? Is een filmpje van mij succesvol?
Ja, er zijn verschillende manieren wel om dat te doen. Ik was begonnen met het idee van, als er één persoon is die hier wat aan heeft, dan heb ik eigenlijk mijn doel al bereikt. Dus dat is nog steeds iets wat ik vasthoud en wat ik heel mooi vind als mensen er me daar bepaalde reacties van geven. Maar wat voor mij wel echt meespeelde, is de events die voortkwamen uit de content. Omdat ik dus door die content en door video's die ik maak over het geloof veel reacties kreeg van mensen die toch bepaalde behoeften aangaven van gemeenschap, van community. En ik hoopte om met de community van Pink Bible Club daar toch vrouwen in Nederland samen te mogen brengen om de liefde van Jezus te delen. En op die events, de interacties die ik daar mag hebben met mensen, dat is iets wat ik echt heel erg bijzonder vind. Mensen die dan video's kijken en daar dan gewoon face-to-face bepaalde dingen over zeggen of feedback over geven. Of als mensen dan in real life bepaalde complimenten geven of specifieke dingen zeggen van, ik vind het heel fijn hoe je dit uitlegt, of vragen stellen daarover. Ik vond het zo bijzonder. Een paar events die ik had georganiseerd, hadden mensen ook iets voor mij meegenomen bijvoorbeeld. En dat was echt, ik vond dat heel bijzonder. Ik had het echt niet verwacht. Dus in dat opzicht vind ik het wel echt heel mooi om te kunnen zien dat mensen er dan toch iets uit mogen halen.
Ja, ik heb een paar vlogs van je gezien.
Oh, echt? Wat leuk.
Ja. Ik vond bij bepaalde vlogs, het is geen aanval, hè?
Ja.
Maar ik vond het soms een beetje belerend. Dat ik dacht van,
Ja.
ook bold, die uitspraken die ik dan hoor, denk ik van ja. Ik weet niet zo goed. Ja, tenminste, ik ben al zelf van het huis ook christen. En ja, ik weet wat je dan bedoelt. Maar ik kan me voorstellen voor iemand die denkt van, die een tip krijgt van, goh, u zou eens een keer het arme moeten kijken, dat het best wel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Hè? Dat het best wel, best wel rauw op je dak komt, weet je? Yeah. Best wel radicaal.
Oké. Ja, dat ik denk dat er ook heel veel verschil in zit tussen wat mensen hun voorkeuren is van bepaalde content en bepaalde tone of voice. Want ik heb dus in mijn afstudeeronderzoek, wat ik nu doe, wat dus ook daarover gaat, heb ik interviews gedaan met mensen om specifiek te kunnen kijken van wat hun mening en wat hun gevoel is en wat hun interacties is met christelijke influencing, met christelijke content. En ik heb dan als voorbeeld had ik veel al Amerikaanse influencers als voorbeeld gebruikt. En ik vond het zo grappig om te zien de verschillende voorkeuren die mensen hadden in die content. Want sommige mensen die waren echt van ja, ik vind het zo fijn als iemand me gewoon zegt wat ze willen zeggen. Gewoon geen fluff, gewoon duidelijk en dan meer tussen aanhalingstekens rauw. En sommige mensen die hadden daar weer juist een hele andere voorkeur in. Dus ik denk dat het daar ook een beetje op neerkomt van, ik hou er zelf persoonlijk ook erg van als mensen gewoon zeggen wat ze te zeggen hebben zonder er te veel omheen. Mm-hmm. En andere mensen die houden er juist weer van dat het meer, misschien op een andere toon gebracht wordt. Dus ik denk dat daar ook wel mee te maken kan hebben.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik had zo weer meer zo van dat stukje vlog, weet je wel, over vriendschap. Mm-hmm. Moest ik even nadenken, hoor. Dan dacht ik van, oh, wacht even, maar ik heb zelf ook met jongens, weet je wel, een platonische relatie. Mm-hmm. Moest ik even terugdenken aan een goede vriend van me, met wie ik, die heeft vaak genoeg het bed met me gedeeld. Maar dan gewoon, niks. En toen was hij op een gegeven moment bekeerd. Ja, ik weet niet of het bekeerd moet zijn noemen. Toen kwam hij een keer met een broeder bij me thuis. Okay. En toen dacht ik, sorry, maar waarom neem je iemand mee, weet je wel? En die broeder zei tegen mij, nou, ik weet dat jullie goede vrienden zijn van elkaar. Mm-hmm. Maar hij is gewoon, zeg maar, het is niet toegestaan om alleen met jou in de woonkamer, weet je, te eten.
Okay.
Dus ik was echt eigenlijk een beetje flabbergasted. Ik had echt zoiets van, okay. Dus toen vroeg ik hem ook van, maar als de duivel had willen toeslaan, dan was er al lang iets gebeurd, bij wijze van. Maar er is nooit wat gebeurd. Ik bedoel, we zijn echt gewoon dikke matties van elkaar. Mm-hmm. Weet je, we delen, weet je, lief en leed. En, en toen zag ik jullie vlog, toen dacht ik van, oh, jullie hadden het ook over wereldse vrienden. Toen dacht ik van, ik vind het juist fijn om met iedereen om te gaan. Want ik leer daarvan, weet je, ongeacht. Weet je nou, of je een moslim bent, weet ik veel wat voor stroming je ingaat, weet je. Mm-hmm. Ja, je leert gewoon, weet je wel. Maar toen, dus ik vroeg me af toen van, oh, nou ja, goed. Ja, wat zouden ze, meen je dat nou? Dat je zegt van, ja, als je met wereldse mensen, zeg maar, omgaat. Mm-hmm. Of hou je daar bewust afstand van? Of,
hoe ik dat persoonlijk doe?
Ja.
Ik zie persoonlijk inderdaad wat je ook al zegt. Je kunt van iedereen wat leren. Mm. En dat kan zijn mensen die inderdaad ongelovig zijn. Dat kan mensen die een ander geloof zijn hebben dan jij. Ik denk dat het er heel erg van afhangt wat voor invloed mensen hebben op je. En dat als je de keuze maakt om Jezus te volgen en om God ook op nummer 1 te willen zetten in bepaalde vriendschappen.
Ja.
Dat het gewoon een kwestie is van omgaan met die dingen met wijsheid. Dus stel je voor, je hebt gezegd, ik wil niet meer dronken worden. Ik wil niet meer naar nachtclubs gaan. En je hebt vrienden die andere geloofskeuzes maken dan jij.
Hmm.
En je weet dat je daar makkelijk in mee kan gaan. Ik denk dat het dan uit zelfbescherming, dat je dan een keuze of een afweging kan maken van, zolang ik hier mee worstel, zolang ik hier moeite mee heb, is het misschien handig om met deze vrienden andere dingen te doen.
Ja.
Of om meer om te gaan met vrienden die mij op de plek kunnen brengen waar ik ook naartoe ga, de doelen die ik heb. Dus ik denk niet dat het zozeer is dat je niet om kan gaan met mensen die andere geloven hebben dan jij. Zeker niet. Ik heb zelf ook vrienden die niet christelijk zijn. Oh. En ik heb even veel liefde voor hen.
Ja.
Als voor de vrienden die ik heb die wel christelijk zijn.
Ja.
Ik denk dat het gewoon een kwestie is van met wijsheid daarmee om te gaan. Maar ik moet wel zeggen dat de toegevoegde laag van het geloof kunnen delen met mijn vrienden die christelijk zijn, dat creëert zo'n diepe band dat ik daar wel echt hele mooie relaties uit heb mogen opbouwen waar ik ook heel dankbaar voor ben.
En jij, Dennis, hoe zit dat bij jou? Jij geeft kansarme kinderen ook een kans, hè? Bij jou in de keuken of hoe zal dat? Ja, ja, toch?
Ik geef iedereen een kans.
Ja, maar ik bedoel, ja, oké, dat klopt. Je geeft iedereen een kans.
En ik verzamel lieve mensen om me heen. Dat vind ik belangrijk.
Ja.
Kijk, iedereen moet een kans krijgen. Dat ik vroeger ging solliciteren, werd ik nergens aangenomen omdat ik lang haar had. En ik kwam al in mijn trainingspak en met mijn gouden ketting. Totdat ik bij Okura binnenkwam op een zondag. En ik daar tegen de general manager aanliep. En die vond het eigenlijk heel stoer dat ik daar binnenliep. En die zei, oké, ik ga je een kans geven. Maar dan moet je bij ons in de ontbijt beginnen om 5:00 AM. En ik heb geen idee of ze dachten, dat gaat hij toch niet doen. Maar ik zei, oké, is goed, ik doe het. En toen moest ik elke dag met de vouwfiets naar Amsterdam van Zaandam. Dus ging ik om 3:00 AM de deur uit. En dat heb ik gewoon 2 jaar lang vastgehouden. En dan zomer, winter, herfst, lente. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Hij heeft me ook een kans gegeven. Dus ik wil iedereen ook een kans geven. En meestal ook als ik sollicitatiegesprekken heb, kijk ik niet naar iemands cv. Want wat je in het verleden gedaan hebt, ja, dat zegt niks over wat wij in de toekomst samen gaan doen. Dus de toekomst moeten we samen schrijven. Dus ja, wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, maakt voor mij niet zelf uit.
Nee, mooi. Hey, en hoe zit dat eigenlijk met jouw Molukse identiteit? Hè? Ik zie dat jouw 25 april Molukse vlag uithangt.
Molukse vlag hangt altijd uit.
Ja.
Ja. Overal waar ik ben hang ik mijn Molukse vlag op.
Ja. Maar voel jij je ook echt Moluks?
Aan sommige kanten wel, zeker. Als mensen vragen wat voor nationaliteit ik heb, zeg ik altijd Moluks. Zeker. En daar ben ik ook trots op.
Zo.
Ja, daar ben ik heel trots op. En het is ook echt heel leuk, want als ik die Molukse vlag opgehangen heb ergens waar ik ben, er komen altijd mensen aan om te vragen wie die vlag opgehangen heeft. Dus dan word ik door mijn personeel gehaald. Chef, er staat een oom en een tante die willen je graag even zien. En dan soms zit ik in een meeting en zeg, welke oom en tante? Ja, ik heb geen idee. En dan ga ik kijken en dan zie ik mensen die ik nog nooit heb gezien. En dan ga ik me netjes voorstellen. En dan is het altijd, ik wou toch wel even zien wie de vlag heeft opgehangen. Ja, en dan merk ik ook gewoon aan mezelf. Ik ben gewoon super trots dat ik van Molukse afkomst ben. En dat moeten we laten zien.
Wat geef je mee aan je kinderen? Van de Molukse kant dan, hè?
Oh, ja. Misschien te weinig. Omdat ik er zelf misschien ook te weinig van heb meegekregen. Ik probeer ze vooral, ja. Kijk, als ik diep in mezelf kijk, ben ik echt een Molukker, maar ben ik vooral echt een Amsterdammer. En probeer ik ze echt mee te geven van wie ik ben geworden als mens. Er is een deel Molukker en dat geef ik aan hun mee.
Maar wat is dat dan, wat je meegeeft?
Ik probeer ze mee te nemen naar mijn familie, om ze voor te stellen. Vaak gaan de broers en de zussen van mijn vader gaan hun dingetjes leren natuurlijk. Die willen hun meteen een spoedcursus.
Maleis
leren. En Molukse geschiedenis. Wat weet ik er zelf van? Ik weet er misschien te weinig van. Maar het beetje, de liefde van mij komt uit mijn hart. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en het sterkste is. Ja, toch? Ja. En wat ik echt heel mooi vind. Maakt niet uit waar ik loop of waar ik ben als ik andere Molukkers zie.
Ja.
Papa leerde me vroeger. Aan de huidskleur kan je een Molukker herkennen. En je moet ze altijd handje geven. Je moet ze altijd groeten. Als er een andere Molukker in de probleem is, moet je me altijd helpen. Al heb je hem nog nooit gezien of maakt niet uit. Dus zo sta ik ook echt in het leven. Maar overal waar ik ben en ik kom andere Molukken tegen, ze komen me altijd netjes een handje geven. Altijd. En gewoon kippenvel kan ik daarvan krijgen. Daar zit zoveel liefde voor elkaar. Ja, dat is...
Maar herkennen ze je dan ook altijd gelijk als Molukker?
Ja, vaak wel, ja. Hmm. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Ja, en als ik, dan ben ik met vrienden of dan ben ik met mijn gezin. En die zeggen dan, oh, ken je hem? Of ken je haar? Tot net nog niet. Ja, maar nu wel.
En ja, dit is dit,
ja, maar ja. Dit is gewoon respect. En weet je, ik heb dat meegekregen en ik vertel dat aan mijn kinderen. Maar ik heb een Surinaamse vrouw en bij mijn kinderen zie je natuurlijk niet. Nou, niet dat je het bij mij wel heel erg ziet, maar ik denk dat ik gewoon, ja, door mijn werk weten mensen wie ik ben. En ik overduidelijk overal altijd zeg dat ik van Molukse afkomst ben, weten mensen uiteindelijk wie ik ben. En ik vind het mooi dat je me dan komt groeten. Ja. Ja. Toch een vorm van respect.
Ja,
ja, zeker.
En daar hou ik van.
Heb jij ook iets soortgelijks?
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar het zou ook kunnen misschien door de achternaam. Want jij hebt echt een Molukse achternaam.
Nee, maar het maakt niet uit. Al loop ik op de markt.
Ja?
Ja, of echt? Ik loop op een festival. Of ik loop in de stad. Mensen komen gewoon naar
echt
me toe.
Waar?
Oh, nee, om een handje te geven.
Oh nee, dat heb ik echt niet hetzelfde. Nee, mensen denken bij mij altijd dat ik Colombiaans of Braziliaans ben. Ja,
maar hij is BM'er, hè?
Ja, ik ken hem gelukkig.
Ja, nee, want mijn achternaam is Diaz natuurlijk. Dus mensen denken altijd dat ik Zuid-Amerikaans ben.
Ik. Ja.
En ik moet eigenlijk altijd uitleggen wat mijn achtergrond is voordat mensen het weten. Dus ik heb nog nooit, letterlijk nog nooit in mijn leven meegemaakt dat een oom of tante op straat me ging groeten. Ja, behalve in de wijk, maar niet in Amsterdam of ergens anders, nee.
Ja, ik vind het echt heel mooi.
Ja, het is heel mooi,
ja,
zeker.
Het is echt heel mooi.
Ja.
Ja, en je hebt ook een heel mooi liedje uitgekozen.
Zeker. Zou jij daar wat meer over willen vertellen?
Want je houdt van rustige liedjes.
Nou ja, ik kreeg natuurlijk de vraag of ik een liedje wou indienen. En ik hou heel erg van rustig muziek. Dus ik luister of Toni Braxton of Mariah Carey en dan... Vandaag luister ik Whitney Houston.
Had een foto gestuurd.
Daar heb ik eentje van opgestuurd. Ja. Dus die gaan jullie nu horen.
Ja, top, laten we dan met z'n allen gezamenlijk gaan luisteren naar Whitney Houston.
Ja, toch? Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong. And sometimes it's right. For everyone. Someone must fail, but there comes a point when we exhale, say shoot, 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 sometimes you'll cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Shoot, 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 shoot.
Dennis, we komen weer even bij jou terug. Jij had het net over, we hadden het net over identiteit, hè? Je voelt je Molukkers. Maar ben je wel eens op de Molukken geweest?
Nee, ik ben nog nooit op de Molukken geweest.
Hé, waarom niet?
Ja, eigenlijk heel makkelijk. Kijk, ik wou eigenlijk natuurlijk heel graag met papa gaan. En dat kon natuurlijk niet. En dan moet iemand je meenemen. Of in ieder geval. Als je jong bent, is dat wel fijn. Als iemand je meeneemt en een beetje begeleidt.
Ja, klopt. Mm.
En, maar nu komt de tijd dat ik gewoon lekker zelf daarheen kan gaan. Met mijn gezin.
En, heb je plannen?
Ja, kijk, ik moet een beetje wachten totdat het in mijn werkschema past. Maar ik denk of dit jaar of volgend jaar.
Leuk.
Ja, ja, ik vind het ook wel spannend eigenlijk. Soms als ik erover nadenk, merk ik dat het me ook wel kan raken. Dat ik denk van wauw. Ja. Gevoel of je naar huis gaat of zo.
Nou
vind
ja.
Dat wel heel speciaal.
Je gaat ook naar huis, hè?
Ja.
Dat is echt een missing piece als je er nog nooit bent geweest.
Ja, ik denk dat ik er niet ben geweest omdat ik er niet klaar voor was.
Mm-hmm.
En ik geloof dat dingen gebeuren in het leven op het moment dat je er klaar voor bent.
Klopt.
Dus ik ben daar ook. Ik vind ook niet dat het jammer dat ik er nog niet ben geweest. Dus ik denk dat de tijd nu komt. Zeker.
Mooi. En jij dan, Anna?
Ik ben ook nog nooit op de Molukken geweest. Nee, ik had wel tickets geboekt voor in augustus. Alleen het probleem is dat we tickets hadden geboekt en we vlogen over het Midden-Oosten. En toen brak natuurlijk alle oorlog uit in het Midden-Oosten. Wat natuurlijk veel erger is dan mijn vliegticket die niet door zou kunnen gaan. Maar ja, dat is de situatie op dit moment. Ja. Dus ik wil er zeker naartoe. Ik weet nog niet wanneer dat precies zeker zal gebeuren. Maar dat is wel zeker iets waar ik naar uitkijk.
Ja, dat kan ik mij voorstellen. Neem dat aan van twee mensen die al eerder zijn geweest. Ja. Dus de eerste keer is echt bijzonder.
Ja, dat lijkt me ook hoor.
Ik hoop dat het voor jullie minstens zo bijzonder wordt.
Zeker.
Maar ik denk ook dat je de tijd moet nemen. Of in ieder geval als ik naar mezelf kijk. Dat ik de tijd moet nemen om daar te komen. En rustig te zijn. En
ja.
Misschien wel als eerst alleen moet gaan. En dan daarna mijn familie moet laten komen. Om alles op me in te laten werken. Dus dat geloof ik wel.
Nou, dat klinkt niet verkeerd.
Nee. Kijk, en het grappige is. Net voor COVID had ik 2 aanvragen vanuit de Molukken om daarheen te gaan. Omdat er een Amerikaanse partij was die daar hotels wou gaan openen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kwam COVID en is dat niet doorgaan. En ik denk, ja, misschien heeft dat wel een reden ook. En mijn tijd komt. Dus ik denk, als ik hier volgende keer zit, ben ik er geweest. Ja, toch?
Ja, ik weet niet of ik er dan bij zit, maar het zou wel zijn. En dan bedoel ik dat je naar de Molukken bent geweest. Hè? Niet dat ik hier dan zit.
Ja, want ik zal even zo meteen even. We beginnen straks even natuurlijk altijd een rondje met geloofswensen voor de toekomst, whatever.
Mm-hmm.
Maar vandaag gaan we dat even niet doen.
Oké. Okay.
Ik heb van vandaag even wat anders bedacht. Dat is. Het staat hier, Ice. Dus dat mag jij zo meteen op je nemen.
Oh, mag ik dat zo meteen? Wat aardig van je.
Dat weet ik. Ik ben ook aardig.
Nou, Ice, volgende keer kunnen we niet eens zonder jou.
Ja, dat vind ik een heel mooi compliment, maar hoe moet ik nu beginnen?
Nou, nee hoor.
Nou, laat ik jullie gewoon even een directe vraag stellen. Eerst kaart werken en daarna pas rusten of de hele dag door op zoek naar een goede balans. Laten we bij Anna beginnen.
Goeie vraag. Ik werk zelf vaak met tijdblokken. Dus dan heb ik gewoon een tijdblok waarin ik een bepaalde taak af wil hebben. En dan geef ik mezelf er bijvoorbeeld 2 uur voor. Zet ik een timer aan en na die 2 uur wil ik het af hebben. En dan werk ik veel efficiënter. Dus werk dat ik misschien uit zou hebben gespreid over 8 uur terwijl ik het half deed, kan ik dan in 4 of 5 uur doen. En dan voelt het voor mij alsof ik die 3 uur gratis tijd heb om iets leuks te gaan doen.
Ja.
Dat is een hele goeie.
Dat is een hele goeie. Dat klinkt ook als een solid Molukse approach. Je hebt het antwoord eigenlijk al eerder gegeven. Maar geldt dat ook voor jou, Dennis?
Oh ja, ik hanteer een andere regel. Kijk, ik wil gewoon succes maken. En ik heb... ik zie wat ik doe niet echt als werk. Ik zeg, ik ben ook niet gemaakt, denk ik, om te werken. Ik heb het wel eens geprobeerd. En dat is niks voor mij. Ik heb echt voor mijn hobby... heb ik mijn beroep gemaakt.
Uh-huh.
En ja, anders kan het ook niet. Weet je, ik doe dit... soms heb ik niet eens door, dan sta ik al 16 uur te werken. En dan ben ik zelfs vergeten om te eten. En dan denk ik in de avond om 11 uur van... Dat heb ik eigenlijk gegeten. En dan heb ik nog niet gegeten.
Maar wacht even hoor, je moet toch een balans vinden met gezin, werk?
Ja, ik heb... kijk, alles is onderdeel van mijn leven en wie ik ben. Uh-huh. En ik denk dat er een bepaalde balans in zit. Als ik voel of vind dat ik ergens moet zijn, dan ben ik er. Vandaag is mijn dochter jarig. Dan ben ik thuis. En dan nu heb ik een uurtje tijd. En dan ben ik bij jullie.
En dat waarderen we heel erg.
Kijk, ik wil mezelf niet te veel regels geven. En ik wil niet te veel dingen vastprikken. Ik wil gewoon leven. En ik wil gewoon doen wat ik wil doen.
Ja, dat klinkt inderdaad als een hele goeie. Ik denk dat wij... hele mooie gesprek hebben zo. Wat vind jij, Marga?
Ja, nee, dat vind ik ook.
Ja, zeker wel, hè?
Ja.
Als ik het allemaal zo hoor, hè? En ik vraag aan jullie allebei... bij alles wat we nu gezegd hebben... of hoe je voor staat, daarin meegenomen, het geloof... of het nou bewust of onbewust is.
Mm-hmm.
En je zou dat moeten samenvatten in een quote. Ik zie jullie allebei kijken van shit, vraagt hij dat nou echt? Ja, mensen.
Nou?
Ja, wat bedoelt hij nou? Als ik vraag wel, wat is jouw Happy Angel? Wat antwoord je dan?
Nee, dan zeg ik, kan jij het hele vertalen naar het Nederlands?
Marga, kan jij even mij vertalen naar het Nederlands?
Wordt naar jou gevraagd en ik moet vertalen.
Oh, ja, nee, ik dacht, ik vraag jou als mijn assistente, maar nee. Wat is jouw heilige vuur?
Nee, jij mag als eerste antwoorden.
Ik ga hem in het Engels beantwoorden. Gisteren was ik een worship nummer aan het luisteren. En daar is een van de lyrics in... Nothing compares to the promise I have in you. En dat wordt dan tegen Jezus gezegd in die song lyrics. En dat had ik toen opgeschreven in mijn dagboek. Omdat ik dacht, wauw, dat vind ik echt een hele mooie zin. En daar kan ik me ook echt heel erg in vinden. En dat brengt me ook gewoon terug bij alles wat ik doe. Alle dingen die me potentieel af zouden kunnen leiden. Dingen waar ik me druk over zou kunnen maken. Dan brengt het me gewoon terug naar de belofte die ik heb in Jezus. En dan moet ik denken aan die zin. Nothing compares to the promise I have in you.
En dat je houvast dan?
Nou, ik moet zeggen dat ik dit 2 dagen geleden pas echt op die manier heb gehoord. Want ik had dat liedje had ik al vaker gehoord. Maar wat ik daarvoor zou hebben geantwoord... als we deze uitzending 1 week geleden hadden gedaan?
Ja, ik wil niet vervelend doen, maar Dennis, we zitten met de tijd. Dus als jij je vraag kan beantwoorden...
Ik zag jou kijken van, dit gaat goed.
Ja, dit gaat goed.
Ik hoef niet meer.
Nou ja, als ik hem goed begrijp, dan denk ik gewoon dat voor mij het belangrijkste is... zeg maar de afspraak die ik heb gemaakt met mijn vader. En daar hou ik me gewoon mijn hele leven aan vast. En wat ik net al zei, ik wil gewoon niemand... de power geven over mijn gedachten of over de route die ik bewandel in het leven. Ik bepaal hem zelf en ik heb hem op mijn 15-jarige leeftijd ingezet. En ik bewandel nog steeds dezelfde route.
Ja, bewonderenswaardig. Mooi gezegd.
Ja. Hey, laten we even overgaan op de tips, want we hebben nog maar heel kort tijd. Dennis, even net buiten de uitzending op, vroeg ik nog van... ja, je gaat weer terug naar het oude nest, hè? Jullie gaan straks... per 10 juni is dat, hè? Dat mensen zeg maar welkom zijn bij de Aalder, toch?
Ja.
Dus nou ja, dat is natuurlijk even leuk om te weten. 27 juni hebben we Pasar Malam Arumbai in Culemborg.
Ja, 28 juni. Oh, ik dacht we doen om en om. Ach, zo, dat is een papa. Is het Tiny House Session in de Krukjes in Oost. 11 juli is de Pasar Malam in Leerdam. Volgens mij wordt die heel leuk. En het zou heel fijn zijn als jullie na de dag in Kwakkoe eindigen in de Melkweg.
25 juli, ja.
25 juli. Haal ook van tevoren kaarten, want eerdere edities... je hebt altijd Molukkers die op het einde nog gewoon een kaartje willen halen. Dat zou ik dus niet doen. Haal het van tevoren.
Ja. Hé, maar wat vonden jullie ervan?
Wat gezellig.
Ja, heel leuk gesprek. Ja. Nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
Ja, jullie bedankt dat jullie er waren.
Ja, superleuk met jullie. Dus ja, het was weer een leuke uitzending.